zoals ik al aan het begin aangaf. En dan gaan we naar het boek Johannes, het evangelie van Johannes. Johannes 3. En dan begin ik helemaal het eerste vers. En dan staat er: en zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. En vers 3 zegt, Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Tot zover. Laten we vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid, voor uw woord. Heren, ik bid dat u het overneemt, heren, dat u in alle dingen, heren, dat u ons wilt uitleggen. Zoals reeds in uw woord, heren, mijn God is aangegeven. U bent een leraar, heren, en geen grotere leraar is er dan u en u alleen. Leer ons vandaag uit uw woord, heren. En kom tot uw doel, heer, want wij hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. Nou, dat die man een leider was van Israël en dat hij diende in de synagoge, dat was natuurlijk iets wat bekend was. En daarom staat er ook in het evangelie dat hij in de nacht naar Jezus toe ging. Omdat Jezus toch wel een probleem had met mensen die dienden in de synagoge. Niet dat hij ze niet mocht, maar zij hadden een andere verwachting van de komst van de Heer Jezus. Ze wachten op de Messias. En helaas moet ik zeggen, tot 2025 zijn eigenlijk de Joden die zich niet bekeerd hebben, Jezus niet hebben aangenomen, die zijn op dit moment nog steeds aan het wachten op de Messias. Alleen het probleem is, de Messias is al geweest. De Messias heeft al gedaan wat hij had moeten doen. En de Messias is weer vertrokken. En wij wachten op zijn wederkomst. Alleen, zij die daar zijn en die eigenlijk die keuze nog niet gemaakt hebben, die zijn nog steeds wachtende op de Messias. Het probleem is, ze weten niet hoe de Messias eruit zou gaan zien. Ze weten niet wat hij precies zou gaan doen. Ze wisten wel dat er hulp zou komen. Maar welke hulp precies, dat wisten ze niet. En ik denk dat ze... Dat kan ook met ons gebeuren, dat je een verwachting van iets hebt. En dan komt iemand je verrassen met een cadeau, dat heb je eigenlijk niet verwacht. En dan denk je van, wat is dit nu? Weet je wel? En ik denk dat zij misschien op zo'n manier ermee omgegaan zijn. Maar het gaat in ieder geval om vers 3, wat Jezus daarin verkondigt. Als die man Jezus eigenlijk, aanmoedigt om te vertellen wie en wat hij is, dan zegt hij daarbij dat er de dingen die Jezus doet, dus hun ogen zouden al open kunnen zijn, alleen hun ogen waren gesloten. Ze konden niet zien. Ze waren, en dat bedoel ik niet hun letterlijke ogen, maar de ogen van hun geest, die waren nog steeds gesloten. En op dit moment, als ze die keuze niet gemaakt hebben, ben ik bang, zijn die ogen nog steeds dicht. We hebben de Heer nodig. En dan gaat Jezus iets zeggen in vers 3. Dat zal ik even nog een keertje lezen. En dan zegt Jezus, als hij moet antwoorden, dan zegt hij werkelijk. Ik verzeker u. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Dit is een probleem. En dit is een probleem, kan ik zeggen, van... bij een heleboel mensen die kerken bezoeken, maar hun geest is niet opnieuw. Ze zijn niet opnieuw geboren, zoals Jezus zei. Je moet opnieuw geboren worden. En dan gaat hij vragen stellen van, hoe kan dat dan? Het kan toch niet, als je al oud bent, moet je dan teruggaan in de schoot van je moeder om nog een keer gebaard te worden? En dan zegt Jezus aan hem van, ja, je bent een leraar van Israël, jij geeft les in de synagoge, maar deze dingen versta je niet. Maar wat Jezus daarin eigenlijk meegeeft, is toch wel een belangrijk iets. Want het geldt natuurlijk voor ons allemaal. Je moet opnieuw geboren worden. In een andere vertaling staat er wederom geboren worden. En dat is omdat je al in de wereld bestaat. Maar Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Dat is een andere manier van geboorte. En die geboorte, daar kan ik van zeggen, dat is eigenlijk een verlichting voor ons verstand. Dat is iets wat we nodig hebben. Daar blijven we vaak niet bij stilstaan. Maar die geboorte is een verlichting van ons verstand. Je zou kunnen zeggen ook, is een verlichting van onze ziel. Want zolang wij Jezus niet hebben aangenomen als Heer en Verlosser, blijft onze geest eigenlijk nog in de dood. Die is niet levend. En wat doen we dan? We leven vanuit onze ziel. Dat betekent dat we leven vanuit ons verstand. We kunnen dingen berekenen vanuit onze ogen. Dat we kunnen zien, hé, er gaat iets voorbij, zoveel mensen zitten er. En we doen dingen vanuit onze emotie. Dat is volledig iemand die de Heer nog niet kent, die leeft volledig in zijn ziel. Maar dan moet een verandering plaatsvinden. Want Jezus zegt heel duidelijk hier zo, indien iemand niet opnieuw geboren wordt, dan is hij ook niet in staat om het koninkrijk van God te zien. Wat voor bril hij ook opzet, je bent niet in staat om het koninkrijk van God te zien. Dat heb ik zelf in mijn eigen leven meegemaakt, toen ik op een gegeven moment ook die vraag gesteld werd, als ik Jezus wilde aannemen, en ik daar eigenlijk ja op heb geantwoord, terwijl het helemaal mijn bedoeling niet was, maar er veranderde toch wel wat in mijn leven. En want die wedergeboorte, ja, dat is een belangrijk iets voor ieder van ons. Want die mens, als hij dus komt opnieuw geboren of wedergeboren, als God eigenlijk die mens daarin leidt, doet hij dat niet alleen door het evangelie hem te prediken. Dat denken veel mensen en dat is niet zo. Hij doet dat niet alleen door middel van het evangelie. Maar wat hij doet, hij verlicht eigenlijk daarbij ook krachtig zijn verstand door de Heilige Geest. En dat is iets, als je Jezus nooit echt bemoeienis daarmee gehad hebt, dan weet je over Jezus, dan weet je dat nou, is er iemand die in Israël gewoond is, is iemand waarvan ze zeggen, hij heeft de verlossing gebracht, maar hij heeft de aarde weer verlaten. Maar God is wel aan het werk geweest voor eigenlijk iemand en in het leven van iemand om tot wedergeboorte te komen. Want hij verlicht ons. En dat is een belangrijk iets. Zo alleen kunnen wij eigenlijk de zaken van het koninkrijk van God zien. Alleen dan zullen we ze kunnen zien. We zullen ze ook niet kunnen begrijpen. En daarom krijg je dus vaak ook dat er eigenlijk twist is. Dat mensen er niet mee eens zijn. Nou, ik weet niet hoeveel kerken er vandaag de dag zijn, christelijke kerken, maar ik kan ze niet meer tellen. Er zijn er heel veel. En ze zijn eigenlijk allemaal, kan ik zeggen, ontstaan door oneenigheid, ruzie. Omdat dingen niet gingen zoals zij verwachten. Nou, de eerste kerk die eigenlijk ontstond, echte kerk die over de hele wereld ook bekend is, is de Rooms-Katholieke Kerk. Om maar iets te noemen. Dus dat was de laatste plaats waar Paulus gekomen was. En daar hebben ze het geloof aangenomen. En daar is het geloof zich gaan uitbreiden. En dat is van alles en nog wat geworden. Nou, je kent die mensen, hoe ze gekleed gaan. En zo was er dus ook daar ook een priester die het woord van God las. We moeten het woord van God lezen. Als het nou wel of niet aan ons voorgelezen wordt, wij moeten persoonlijk het woord van God lezen. En hij kwam daarachter, door het woord van God te lezen, dat wij gered worden door geloof. En niet door werken, zegt men, zoals het had aangegeven, ook in de Bijbel, niet door werken der wet. Dus niet door goede dingen te doen, niet door zeg maar op de hoek van de straat te staan en iedereen die je ziet te helpen, iedereen die langskomt, zijn schoenen te poetsen of wat dan ook, je buurvrouw boodschappen te brengen. Dat zijn allemaal wat goede dingen en die worden in de hemel wel gezien. Maar dat is niet je redding. Dat is absoluut je redding niet. En hij kwam erachter en toen hij dat zag, ging hij naar de hoogstgeplaatste. En dan kwam hij daar en hij zei van, ik heb ontdekt dat de Bijbel zegt, we worden niet gered, dus we worden niet behouden, we hebben geen eeuwig leven als wij goede werken doen. Maar alleen maar door geloof. En dat bracht met zich mee strijd. En de naam van die persoon is Luther. En die persoon ging weg en eigenlijk de kerk van Luther werd opgericht. En zo is daar elke keer weer wat anders geweest. En ja, nogmaals, je kan het eigenlijk niet meer bijhouden. Maar dat geeft niet. Ik hoop maar dat ze allemaal Jezus Christus willen dienen, willen belijden ook als de enige verlosser. Want dat is Hij. En want je kan ook zeggen van, nou, als God werkt, werkt Hij door woord en door geest. En daarom zie je dus ook dat het evangelie van Johannes hier verder gaat. We gaan niet het hele evangelie behandelen, maar eigenlijk de belangrijke punten die erover gaan. Dan zie je wat Jezus aan Nicodemus vertelt over het nieuwe leven. Dan staat er in vers 18, daar staat een prachtige tekst. Dan staat er over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Dat is wat Jezus zegt. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Het klinkt misschien, ja, cruciaal. Het klinkt misschien, ja, iets waar je tegenaan loopt als je daar, zeg maar, moeite mee hebt. Maar dit is toch echt de waarheid. Dit is degene die verlossing is komen brengen, die dat vertelt aan Nicodemus. Voor wie gelooft in de naam van Jezus, is gered. Maar voor wie niet gelooft, die is reeds veroordeeld. En dat is toch wel eigenlijk iets waar we toch wel heel erg, zeg maar, goed rekening mee moeten houden. Want dat zijn belangrijke dingen die we mee moeten nemen ook in onze besluit om de keuze te maken. En dan zie je dus dat die uitspraak over wie niet gelooft reeds veroordeeld is, die komt dus gewoon ook uit de Bijbel. En uit dat evangelie dus van Johannes, zoals we net gelezen hebben. Want hier vind je dan die uitleg. En het is eigenlijk heel dat stuk dan in de Bijbel. Dan zien we dus dat er een contrast is. Want als je het woord verder gaat lezen, dan ga je zien dat er ook een contrast is. Welke keer wat Jezus aangeeft. Jezus zegt over zichzelf, ik ben het licht van de wereld. En degene die niet in mij geloven, die lopen gewoon in de duisternis, zegt hij. En dat is een contrast tussen licht en duisternis. Dat geeft hij heel duidelijk aan. Want wat hij is komen doen, dat is eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, mensen zouden dat niet doen. Je zou niet komen als je vlekkeloos bent. Je hebt geen enkele zonde aan je, zeg maar, in je leven. Dat je dan je laat nagelen aan een kruis. En je hebt er eigenlijk niks tegen, zeg maar, gedaan. Je hebt er niks veroorzaakt dat leidt tot dat ze je aan een kruis hangen. Maar dat was in die tijd was dat wel door de Romeinen bedacht, dat als iemand niet deed wat de samenleving wilde, je was dus in de fout, je was een bedrieger, je noem maar op, je deed dingen die niet klopten, dan was jouw straf het kruis. En Jezus ging naar het kruis omdat hij de zonde van de wereld op zich moest dragen. Hij moest die zonde dragen en doordat hij dat gedragen heeft, alles heeft voldaan zoals de hemel dat van hem vereiste, kon hij ons vergeving schenken. En ik ben God daarvoor dankbaar dat wij die vergeving in Jezus Christus dus hebben. Dat is een belangrijk iets, want daardoor kunnen we nu gewoon vrij tot God gaan. Er is niets meer dat ons tegenhoudt. Dat zijn belangrijke dingen. En het is waarom is dat eigenlijk dat je al veroordeeld bent? Het antwoord zit hem hierin. God heeft door Jezus te zenden, heeft hij een oplossing voor de wereld gestuurd. Ik stuur mijn Messias. En die Messias, die gaat in deze wereld lijden, die gaat alle dingen meemaken om die wereld vrij te kopen van zonde. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft het gedaan door middel van zijn bloed. Hij heeft zijn bloed gegeven. En dat heeft hij gedaan omdat God het eiste. Hij eist het leven dus van hem. En daarom is hij er gegaan. Maar aan de andere kant, als hij dat niet gedaan had, werd het door de tegenstander van God niet geaccepteerd. Dan werd er gezegd, als God de wereld zo zou verlossen, ja, dat is makkelijk. Je kan die mensen zo verlossen, je spreekt woorden en dan zijn ze verlost. Nee, ik ben uit de hemel gezet, ik ben in een, zeg maar, in een situatie waarbij ik niet meer voor je troon kan komen. En nou verlos je al die mensen die geen goede dingen doen. Dus Jezus moest komen om dat op zich te nemen. Maar God biedt de wereld een oplossing en die oplossing is dat we Jezus aannemen. Die boodschap is belangrijk. En als we dat niet doen, dan is het zo dat we onszelf de kans op verlossing, op redding, die laten we aan ons voorbij gaan. Dat is eigenlijk de hele gedachte, ook hierachter, wat Jezus dus dan ook meegeeft. En dat is een belangrijk iets. Dus waar de Heere werkt, daar werkt ook de Heilige Geest. Dat is een belangrijk iets. En wie tot het geloof wil komen, moet onder het woord zijn en bidden om de werking van de Heilige Geest. Want God openbaart in de prediking een kracht. Daar staan we eigenlijk misschien niet echt bij stil. Maar God openbaart in de prediking een kracht. God openbaart in jouw getuigenis die jij over, zeg maar, de Heere vertelt aan iemand, openbaart hij een kracht. Dat doet hij. Hij doet dat. En dat doet hij dus ook in de prediking. Wanneer iemand over de Heere Jezus vertelt in de prediking, wanneer jij getuigt, dan openbaart hij een kracht. En dat is een belangrijk iets. En we behoren eigenlijk erop te letten dat we heel dicht bij de Heere blijven ook. En dat die kracht zich in ons leven, overal waar we naartoe gaan, dat die kracht zich zal openbaren. En dat is een belangrijk facet hierin. Want God openbaart die kracht en dat doet hij eigenlijk onder leiding van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die eigenlijk in ons leven die kracht kan uitwerken. Die kracht is zo groot dat het eigenlijk gelijk kan worden gesteld met de schepping van hemel en aarde. En die kracht is ook diezelfde kracht die gelijk kan worden gesteld met de opstanding van Christus uit de doden. Dat zijn belangrijke dingen. Dat we mogen weten van dit zijn geen kleine dingen, maar dit zijn grote en krachtige dingen die God eigenlijk in ons leven doet. Want daarom is het ook belangrijk dat jij en ik uitgaan en dat wij vertellen aan familie, aan buren, aan vrienden, noem maar op. En dat je gewoon aan ieder vertelt wie Jezus Christus is en wat hij in ons leven doet en heeft gedaan en dat hij nog steeds wil doen. Want daarom zegt de Bijbel dat wij telkens moeten uitgaan om te gaan getuigen. We gaan kijken in Romeinen 10 vers 14 wat het woord van God daarin zegt. Romeinen 10 vers 14. Goed zo. Nou, dit is wat in ieder geval iemand die een vijand van de kerk was, maar later een volledige apostel geworden is, aan de gemeente kon meegeven. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Hoe kan je iemand aanbidden? Hoe kan je iemand groot maken als je niet in hem gelooft? Dan is dat iets wat niet mogelijk is. Want dat ga je ook niet doen. Dan denk je van, ja, de groeten, ik ga verder. Want ik ga deze dingen niet doen. Je kan me beter naar een party sturen. Dan heb ik het daar beter naar mijn zin. Maar de apostel die schrijft hier, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze in hem, zeg maar, niet geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem waar moet die boodschap vandaan komen? Die boodschap komt vandaan, door de prediking van het woord. Maar die boodschap komt ook vandaan doordat er iemand tot je spreekt. Iemand dat aan je uitlegt. Dat is een belangrijke facet in je komst tot de Heer om het aannemen van Jezus Christus als jouw persoonlijke verlosser. Als je niet van hem gehoord hebt. En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Dat is een oproep. Daarom heeft Jezus, voordat hij deze wereld verliet, heeft hij de kerk die hij achterlaat, de kerk is het lichaam van Jezus, heeft hij de kerk een opdracht gegeven. Ga in heel de wereld en verkondig overal waar je gaat. Verkondig het evangelie, de redding van Jezus Christus. Doe dat. In mijn leven kan ik zeggen, ik ben opgegroeid als een katholiek jongetje. Je zou zeggen in geloof. Maar toen ik 14, 15 jaar was, toen had ik andere gedachten over de wereld en over het leven. Toen was mijn plezier op andere plekken. Dus een kerk zag mij niet meer. Ik had zelf al verkeerde belijdenissen gedaan dat ik niet zou gaan. Maar toen kwam er iemand heel dicht bij mij, een familie, terwijl ik op vakantie ben. En dat hij me eerst gewoon lekkere dingen laat zien. Leuke dingen in Suriname. Ik ben in Suriname geboren. Ik ben in Suriname opgetogen. Ik ken de Suriname op en top. Maar hij bracht me op dat moment naar plekken. En mijn ogen gingen open. En ik zag mooie dingen. Ik denk van, hey, ik heb dit ding. In de jaren dat ik daar gewoond heb, ik deze dingen allemaal niet gezien. Hoe kan ik dat nu zien? En hij ging verder. Hij heeft me 3-4 dagen heeft hij me rondgereden. En ik heb hem gezegd van, ik vind het geweldig mooi. Ik ben hier geboren, maar ik heb toch nooit dat land op zo'n manier gezien. Dat het zo naar je toe komt. En dat het zo je blij, gelukkig maakt. En hij vertelt, nou, de Heer heeft dat geschapen. Ik zeg, oh, nou, hij heeft weer mooie dingen gedaan. Ja, hij zegt, maar je kan ook dichterbij komen. Ja, ja. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Hij zei, ja, ik weet het. Ja, als je de Heer Jezus aanneemt in je leven, als persoonlijke verlosser en bevrijder, dan kan je deel worden van zijn koninkrijk. En toen dacht ik van, het klinkt wel mooi, maar het heeft wel gelijk een staart, want dat betekent dat ik naar de kerk moet gaan. En dat was ik eigenlijk niet van plan. Ik denk, ja, ga niet naar de kerk. Dus dat, ik zei, nou, ik heb een makkelijk antwoord. Ik ga erover nadenken. Dat zijn makkelijke antwoorden. Alleen God begrijpt ze. Dus ik heb erover nagedacht. Alleen slapen heb ik niet meer gedaan die dag. Dus heel die nacht ben ik wakker geweest. Ja, dan heb je toch een probleem. En dat betekent dat er iemand in je leven werkt. Als je het nou wel of niet eens bent, maar die persoon houdt je wakker. En je baat en je zweet, maar je blijft wakker. Je zegt niet van, nou, mijn ogen vallen dicht. Maar ze vielen niet dicht. Heel de nacht door ging het zo. Tot de volgende dag dat hij kwam. En dat ik naar hem toe ging, dat ik eigenlijk niet meer wist wat ik moest doen. Dat ik zei van, je hebt me een vraag gesteld. Want bij mevrouw kreeg ik ook geen antwoord wat ik wilde horen. En ik zeg, nou, u hebt dat allemaal gevraagd. Ik wil het wel, maar eigenlijk moet ik zeggen, ik denk, ik ga eerlijk nu zijn, want ik heb al genoeg dingen gedaan die niet eerlijk zijn. Ik schaam me wel een beetje voor al die mensen die hier verzameld zijn om ons nog te groeten voordat we weggaan. Ik denk, misschien zegt hij, het hoeft niet meer. Hij zei, nee, dat is niet erg. Ik ga wel even een klein stukje rijden met de auto. Oh, weer met de auto, ja, ja. 5 minuten verder. Wil je dat? Ik zeg ja, nou dan gaan we bidden. Een zondaarsgebed. Dat je beleidt dat je een zondaar bent. Zonder Jezus heb je geleefd. Je hebt hem niet gekend. En nu is er een ander moment aangebroken dat je hem aanneemt. Als de enige verlosser, de enige bevrijder, de enige verlosser. En dat je deel wordt van zijn koninkrijk. Nou, vanaf dat moment weet ik niet anders dan dat ik in de kerk moet zijn. Als ik niet kom, ben ik doodziek of er is iets anders. Maar de Heer zorgt er wel voor. Nog sterker, de Heilige Geest zorgt er wel voor dat je wel naar de kerk komt. De Heilige Geest die zorgt wel dat hij het werk in je doet. De Heer heeft alles al in zijn woord eigenlijk bekendgemaakt. Maar de Heilige Geest werkt diep binnen in jou en in mij. En dat is een prachtig iets. En daarom kunnen we zien dat Gods woord het heel duidelijk zegt van hoe. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie ze eigenlijk nooit de boodschap gehad hebben, wie hij is. Dus hoe zullen ze dat doen? En dat is toch eigenlijk, is maar de vraag, hoe welkom is de vreugdebode die in, zeg maar, dat staat er in Jesaja staat geschreven. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt, aangesneld, die vrede aankondigt, goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Er is een vreugdegebode, dat is wat hier in Jesaja staat geschreven. Jesaja was een profeet en die man wist niet eens wat hij sprak, maar hij kreeg wel die woorden en hij tekende ze op en hij gaf het door. En hier zien we dat eigenlijk jaren daarna Jezus Christus komt. Maar dat wist hij niet. Maar hij had het woord wel doorgegeven. En dan zie je dat de Bijbel, zeg maar, daar toch wel waar is. Want de vraag is, hoe welkom is de vreugdebode in het hart van jou? Hoe welkom is de vreugdebode? De vreugdebode is degene die het evangelie aan je vertelt. Die vertelt wat Jezus gedaan heeft. Die vertelt dat je verlost bent. Die vertelt dat je uit de macht van Satan losgelaten bent. Want dat hadden we niet door. Ik had dat niet door dat ik onder de macht van Satan wandelde. En als je iemand vraagt van weet je dat Satan eigenlijk heerschappij over je voert. Iemand die Jezus niet kent. Dan zegt hij van jij bent gek. Ik doe mijn eigen dingen. Ja, dat weet ik. Alleen hij heeft die wil in jou geplaatst dat jij verkeerde dingen doet. Dat is zijn werk. Hij zorgt er wel voor dat je in zijn koninkrijk probeert. Hij probeert je daar in ieder geval vast te houden dat je niet verlost wordt. Alleen Jezus is zeg maar in staat om ons daaruit te verlossen. Hij alleen kan dat. Het kan niet anders. Daarom toen hij aan het kruis stierf en hij weer opstond, zegt de Bijbel, hij heeft al die machten van Satan, al die demonen van Satan, allemaal heeft hij openlijk ontwapend. Want ze gebruiken wel wapens. Die wapens die ze gebruiken zijn geen wapens waarmee je misschien iemand doodt. Maar het zijn wel wapens van verdeeldheid. Het zijn wel wapens van wrok. Het zijn wel wapens van leugens. Het zijn wel wapens van bedriegerij. Het zijn wel wapens van dat je gewoon dingen doet om rijk te worden en het niet interesseert wat er met de ander gebeurt. Die wapens zet hij in. En als je geld kan verdienen, waarom denk je van waarom zou ik het niet doen? Alleen, wat je doet, is wel iets tegen de wil van God in. Maar dat hebben we niet door. We denken, nou, het is toch makkelijk als je goed belegt, dat je je geld toch erin, zeg maar, eruit haalt. Dat is belangrijk. Ik ken een aantal mensen in de wereld die zelf nu regeringsleiders zijn, die denken dat ze goed kunnen beleggen en dat ze, zeg maar, de rijkste mensen van de wereld zijn. Alleen, de vraag is, als Jezus terugkomt, wat gebeurt er met zo iemand? Ik weet wel dat die persoon voor heel de wereld een Bijbel gepakt heeft en dat hij zo met die Bijbel heeft lopen zwaaien dat alle dingen die hij doet vanuit die Bijbel zijn. Maar in Gods ogen ziet hij het koninkrijk van God niet. De Bijbel zegt, alleen wie Jezus aanneemt, alleen die persoon kan het koninkrijk van God zien. Want dan zie je alleen maar de dingen die de tegenstander voor je uit, zeg maar, meet. Dat hij je laat zien wat je kan doen. En dat is een belangrijk iets. Want wij hebben hem nodig in alles wat wij doen. Dan zullen we ook weten dat hij het is die ons kan verlossen. Maar de Bijbel zegt in 1 Korintiërs 1, vers 23 tot en met 24. Dan zegt de apostel daar toch wel een belangrijk iets. Hij zegt, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor de Joden aanstoot geven. En voor andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Wil je Gods kracht en wijsheid hebben, heb je Jezus Christus nodig. Want dan zal de Heilige Geest, wanneer jij Jezus aanneemt, in jouw leven jouw wijsheid brengen. En hij zal jou ook die kracht brengen. Dat kan alleen maar als je Jezus Christus in je leven aanneemt. Voor iemand die Jezus Christus niet aanneemt, die zal wel zijn eigen wijsheid hebben, maar die zal de wijsheid van God niet hebben. En die zal de kracht van God nimmer nooit ook bezitten. Want God zorgt ervoor dat de Heilige Geest niet in je komt te wonen. En dat zijn belangrijke dingen. En de Bijbel is daarom heel duidelijk, hoe zullen we prediken indien zij niet gezonden zijn? Nou, het is duidelijk, God geeft ons die opdracht en wij moeten dat dus doen. En wat hij ons geeft is eigenlijk dat hij ons vrijheid geeft. Vrijheid die we hebben en waarmee eigenlijk het woord zijn weg gaat door ons leven en door het leven van anderen. Het is de vrijheid waarmee Jezus langs het meer wandelde en de vissers die hij daar op dat moment bezig zag, riep om in zijn dienst te komen. Jezus was geen slavendrijver, maar Jezus liep gewoon langs het meer. En hij zag daar een aantal mensen bezig met hun netten. En hij nam die vrijheid, die vrijmoedigheid nam hij. En hij zei, kom en volg mij. Dat kan alleen maar, en ze lieten hun netten achter, zegt de Bijbel, en ze volgden hem. Terwijl ze niks over hem wisten. Maar dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest dat hij dat deed. Jezus is zijn bediening niet zomaar begonnen. Hij heeft gewacht totdat hij uit de hemel de Heilige Geest ontving. Toen pas is hij in de bediening gegaan. Toen pas ging hij mensen, zeg maar, verlossen en bevrijden. We hebben die kracht nodig. Die kracht, daar kunnen we in deze wereld niet zonder. Als ik zonder die kracht leef, binnen een korte tijd gaat het niet goed. Maar dan ga ik dingen doen in mijn eigen. Ga ik dingen doen omdat ik ze zo wil. Maar wat ik nodig heb, is de kracht van de Heilige Geest. En daarom is het een belangrijk iets, dat als je die kracht niet ervaart, bid God ervoor. Bid en vraag hem ervoor. Want als er één ding is die hij wil geven, dan is dat de Heilige Geest. Want Jezus woont niet meer op de aarde. Jezus woont in de hemel. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, die is gekomen om te wonen in een ieder die God wil dienen. Ieder die Jezus aanneemt. En dan doet de Heilige Geest het werk in jou. Zodat wij nu kunnen gaan en tegen mensen kunnen zeggen, kom en volg mij. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar wie weet gaan mensen je volgen. Dat kan, want Jezus deed dat. Hij zei, kom en volg mij. En ze lieten netten staan, ze volgden hem. Maar wat ze beleefd hebben in die tijd waren geweldige zegeningen natuurlijk. We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. We hebben het woord van God nodig. En die vrijheid geeft hij ons. En daarin zie je ook dat het is ook de vrijheid waarmee datzelfde woord ook de begrenzingen van Israël brak. Het woord van God is dat hij Israël genoemd had. Hij had Israël geroepen tot zijn kind. Israël was het volk dat eigenlijk hem diende. Maar door de Heilige Geest is die grens verbroken. Door de Heilige Geest is het woord van God overal in de wereld terechtgekomen. En is mensen gaan verlossen, gaan bevrijden, gaan genezen. Door de Heilige Geest gebeurt dat. En niet door iets anders. En Israël, die hebben misschien moeite daarmee. Maar als God bepaalt dat dat moet gebeuren door de Heilige Geest, zal het ook gebeuren. Dan kan het ook niet anders. Dan doet hij dat ook. Want dat is nou wat hij wil voor ieder die Jezus Christus heeft aangenomen. En dat is een belangrijk facet in ons leven. Dat is iets wat we nodig hebben. We hebben hem nodig zodat hij in ons kan werken. Ik ben God daarvoor dankbaar. En daarom zie je dat in de Bijbel ook prachtige dingen staan. Want daar waar Christus eigenlijk wordt verkondigd, daar waar Christus centraal staat, in de prediking, in de getuigenis, het middelpunt is, daar gebeuren er echt wonderen. Zoals bij mij kan ik zeggen, dat is een wonder, want ik had me voorgenomen, ik ga niet. En er is iemand hier zo in de kerk die dat zelf kan bevestigen, die me een aantal keren gevraagd heeft, zou je niet een keer meegaan naar de kerk? En ik zeg, wie, ik? We gaan lachen, maar ik ga niet naar de kerk hoor. Nee, ik heb andere dingen die ik leuk vind. Maar toen de Heilige Geest kwam en mij daar die nacht niet liet slapen. En ik de volgende dag zei van, je hebt iets gevraagd, ik wil het, maar ik durf het hier niet. Is er wel iets veranderd in mijn leven? Is er wel iets gebeurd waarbij door niemand mij meer moet zeggen en kan zeggen, zou je vanavond niet naar de kerk weer gaan, want ze hebben vanavond bidstond. Dat is wat de Heilige Geest doet, hij maakt je daarop attent, er is vanavond bidstond. Hij maakt me erop attent als het zondag is, je moet naar de kerk vandaag. Dat zijn dingen, ik heb geen klok meer, ik heb geen notitieboekje nodig, ik heb geen agenda nodig om het vast te zetten. Het is de Heilige Geest die je klaarmaakt. Het is de Heilige Geest die je inspiratie geeft. Het is de Heilige Geest die jou de lust geeft om dat te doen. We hebben lust nodig om het werk van de Heer te doen. We kunnen dat in onze eigen kracht dus niet. Maar wie we moeten volgen is Jezus Christus. Hij is degene die ons verlossing heeft gebracht, die ons bevrijding heeft gebracht. En hem hebben we nodig, door alle dingen heen. En daarom zegt de Bijbel dat we het nodig hebben om te horen, die prediking. Die prediking die gaat over Jezus Christus. Maar wie is die Jezus Christus nu? Hoe wordt hij voorgesteld in de Bijbel? Nog lang voordat hij naar deze wereld kwam. Dan gaan we kijken in het boek Hooglied. Hooglied nummer 5. Hooglied nummer 5. En dan gaan we naar vers 10. Kijk wat de Bijbel daarover zegt. Voor de mensen die het niet weten, de Bijbel zegt dat het lichaam, de kerk, is de vrouw van Christus, de bruid. En dat Jezus de bruidegom is. Mooi, hè? Dus als iemand nog denkt van, ik heb een bruid nodig, Jezus. Kijk wat de Bijbel hierover schrijft. Vers 10. Mijn lief glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud. Het zuiverste goud. Zijn lokken zijn als dadeltrossen. Ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven. Bij een stromende beek. Die baden in water. Die gedompeld zijn in melk. Zijn wangen zijn als balsamstuinen, die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies, druipen van vloeiende mirre. Zijn armen zijn als staven van goud, met turquoise bezet. Zijn buik is als een schijf van ivoor, versierd met saffier. Zijn benen zijn als zuilen van albast, op voetstukken van zuiver goud. Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon. Zijn mond is zoet. Aan hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief. Dit is mijn vriend. Meisjes van Jeruzalem. En nou zou ik moeten zeggen, meisjes van heel de wereld. Want heel de wereld maakt nu deel daarvan uit. Maar dat werd toen geschreven voor de meisjes van Jeruzalem, om ze daarin. Maar wat we leren hieruit is, kijk hoe de wereld, kijk hoe Gods woord hem beschrijft. De Bijbel zegt, alles aan hem is echt begeerlijk. Zo trekt hij zondaren tot zich. Hoe doet hij dat? In zijn prediking. Opdat dat gesprek dat wij hebben met een onbekeerde, met iemand die de Heer niet kent. Want daar is de Heilige Geest aanwezig en helemaal in zijn element. God gebruikt namelijk genademiddelen. En wat gebeurt er dan? De Heilige Geest gaat door dat woord jouw verduisterd verstand of die van de onbekeerde verlichten. Want dat is echt nodig. En dat doet hij, als je zegt van ik ken de Heere al, maar dat doet hij ook bij iemand die al de Heere heeft aangenomen en in de kerk komt. Het is de Heilige Geest, zonder dat we het weten, drijven we langzaam af door de dingen die we doen. Want we leven in een wereld waar dingen anders gebeuren. En dan gaan we dingen weer overnemen. Dan gaan we dingen weer doen die we vroeger gedaan hebben. Dat noemt de Bijbel het oude lichaam. Dat noemt de Bijbel vlees. Dat noemt de Bijbel dat dat af moet sterven. Maar wij kunnen dat niet laten afsterven. Het enige wat we kunnen laten doen, is dat we het van ons afhouden. En daarbij hebben we de Heilige Geest nodig. En de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat wanneer je het woord opent, je leest het woord, dat hij jou dusdanig je aandacht trekt. Hij verlicht je verstand, zodat je het woord beter gaat begrijpen. En dat je daardoor gaat zeggen van, dit ding doe ik al heel mijn leven, maar ik denk dat ik dit ding niet meer moet gaan doen. Dan heb je niet een mens nodig die dat aan je vertelt, maar heb je de Heilige Geest nodig om dat aan je te binnen te brengen. Ik heb gemerkt, wanneer je tot mensen spreekt en je zegt aan iemand van, je moet dit ding niet meer doen, je moet dat niet meer doen, en dat is niet wat de Bijbel wil, heb ik gemerkt dat het enige wat je krijgt is dit. Verzet. Maar wanneer de Heilige Geest je openbaart dat je een verschrikkelijke zonde gedaan hebt, dan ben je bereid om je knieën te buigen om de hele dag dit te doen. Heere mijn God, wilt u me vergeven? Wanneer de Heilige Geest het doet, gebeurt er namelijk iets met je, in mijn leven. Wat hij doet, is die wil die er is, die telkens weer zich opspeelt, breekt hij elke keer weer een beetje. Elke keer doet hij dat. En dat is nodig. Dat heb jij en ik nodig. Want onze wil, dat was het ook het eerste waar God eigenlijk mee met de mens in de clinch kwam. Toen God zei van, dit is een prachtige tuin. Die mag je hebben. Die mag je allemaal zeg maar dingen doen. Geweldige dingen. Zorg er alleen maar voor dat je bij die boom niet komt. Dat je daarvan niet eet. Deden ze het. Maar dan kwam er iemand anders in die tuin. Je mag zeker niet eten, Heer. Ja, we mogen eten. We mogen van alles eten. Alleen van die boom niet. Waarom mag je niet? Ja, de Heer zegt we mogen niet eten. Ja, de Heer weet waarom. De Heer zegt, de Heer laat je niet van die boom eten. Want als je van die boom eet, dan ga je wijs worden. Dan ga je dingen weten. Dan wil de Heer dat niet. Maar de Heer had al lang zijn plan gemaakt. Hier moeten ze niet van eten. Ze zijn niet op dat niveau. Ze kennen mij nog niet. Maar wat er nodig is, dat wij hem leren kennen. En dan zie je dat het eerste wat er gebeurt is dat ze daar in de zonde vallen en dat ze zich laten verleiden. De vrouw als eerste. En die pakt van die vrucht, die eet. En ze denkt, dat ding is lekker zoet. Zijn lippen zijn zoet. En ze denkt, nou, hier kan ik van eten. En wat doet ze? Ze zegt, nou, ik heb gegeten. Dat is lekker zoet hoor. Wil jij ook een stukje? En die man denkt niet na. Wat doet hij? De vrouw heeft ervan gegeten, dus hij denkt, als er niks met haar gebeurd is, kan ik ook eten. Hij eet. Maar het betekent wel het einde. Het betekent daar wel het einde. Want de Heer is wat dat betreft, hij is een genadige God. Hij zendt ons Jezus Christus, maar hij is wel een God. We moeten hem houden aan zijn woord. En hij houdt aan het woord wat hij ons heeft gegeven. Dat is een belangrijk facet. En daarom zegt de Bijbel, alleen maar door het woord en door de geest zullen we verder komen. Dan zullen we vorderingen gaan maken, stappen gaan maken. En daarom is het belangrijk dat we ook als we naar iemand toe getuigen, vertellen wie de Heer is, dat we het nooit onder dwang doen. Want als er iets is wat God niet doet, dat is dwingen. Hij dwingt niemand. Je hebt altijd de keus om ja of nee te zeggen. En maar het ligt aan ons als wij dat willen doen. En dat gebeurt wanneer de geest ons verstand gaat verlichten. Dan gaan we dingen anders zien. Dan gaan we op een andere manier eigenlijk met dingen om. Dan gaan we ook op een andere manier naar de prediking luisteren. Dan zal er niemand zijn die je moet zeggen van zeg nu amen in een kerk. Nee, je zegt het vanzelf wel. Omdat het in je leeft. De Heilige Geest zorgt ervoor dat dat eigenlijk in ons gaat werken. Want hij maakt ons bewust. Bewust van het hele proces van waar de Heer ons doorheen wil leiden. Wanneer we geroepen zijn, dan weet ik één ding. Je bent niet van de ene op de andere dag volkomen vlekkeloos of volkomen probleemloos. Nee, het heeft een periode nodig waarbij de Heer jou er doorheen moet gaan leiden. Dat hij jou eigenlijk de weg moet gaan wijzen. Want het woord God raakt jou en hij raakt mij op de meeste momenten waar we eigenlijk er niet eens iets van verwachten. Maar dan open je je Bijbel en dan lees je iets in je Bijbel en dan zie je van, hé, dit had ik nooit zo gezien. Ik moet me hier toch hierin iets anders gaan gedragen. Want het woord gaat branden in je hart. Dat is wat de Bijbel zegt, het woord gaat branden in jouw hart. En dat maakt niet uit als je nou met een zondaar spreekt. Het woord, laat dat aan de Heer over, want het is de Heilige Geest die dat doet. Die zorgt ervoor dat het woord gaat branden. Want je gaat niet alleen zien dat God bestaat, je gaat ook rekening met hem houden. In mijn leven is er zodanig veranderd dat ik niets meer wil doen in mijn eigen wil. Dat ik in alles wat ik doe de Heer wil bidden en vragen dat hij mij helpt. Dat hij mij die genade wil schenken. Dat doet hij door zijn geest. Dat doet hij. Dat hij je ook openbaart de dingen waarin je verkeerd gaat. Je gaat ontdekken de heerlijkheid van Christus. Want hij zorgt ervoor, door de Heilige Geest, dat jouw hart geopend wordt. Dat jouw hart verlicht wordt. En je hele verstand. Er gebeurt nog veel meer. Hij dringt door, zegt de Bijbel. Hij dringt door tot het binnenste in jouw hart. En hij opent het hart dat gesloten is. Dat kan alleen hij doen. Spreuken 4 vers 23, laat ons daar iets moois uitzien. Laten we kijken. We mogen een heleboel dingen doen. We hebben die vrijheid hebben we in de Heer. Maar dit is wat Spreuken 4 vers 23 van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Over alle dingen. Je mag waken over je huis. Ik waak over mijn huis. Ik waak over allerlei dingen. Maar over alles waarover je waakt, zegt de Bijbel, waak vooral over je hart. Dan gaat hij verder. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Maar het gaat mij erom, waar je over waakt, waak over je hart. Want dat is nou de bron van je leven. Van daaruit heb je contact met God. Van daaruit heb je contact met de Heere Jezus. Van daaruit heb je contact met de Heilige Geest. Want hij werkt door zijn woord. Hij doet niets zomaar. Hij doet het alleen maar wat er opgetekend staat voor ons. En hij leidt ons daarin dat wij hem kunnen volgen. Dat wij met hem daarin de weg kunnen gaan. En dat we succesvol kunnen zijn. En daarom ben ik hem daarvoor toch zo dankbaar dat hij dat in ons leven wil doen. En ik ben hem echt, vandaag ook hier in ons midden ben ik hem toch echt dankbaar dat hij het is. Die hier in een hart wil werken. En ik weet niet in wiens hart, maar de Heere weet het. En degene die het hoort, die weet het ook. Dat hij de Heere nodig heeft. Die weet het ook dat er een keuze in zijn leven gemaakt kan en moet worden. En als dat in jouw leven is, zou ik je willen aanraden. Doe niet als mij om het jaren af te houden. Maar maak die keuze. Vraag de Heere om binnen in je te komen. Vraag hem om de leiding over te nemen. Dan zal je zelf wel merken dat er een enorme vrijheid hierin zit. Maar dat er wel een geweldige discipline ook uit hem vandaan komt. En dat hij je kan leiden op de dingen, op de paden die je zelf voor onmogelijk hebt geacht. Maar hij kan het. En ik weet dat hij het op dit moment in het hart wil doen van degene die hij op dit moment in gedachten heeft. Met wie hij bezig is. Het is de Heilige Geest die dat doet. Het is Jezus Christus die zijn ogen gericht heeft. Ik weet niet als er hier iemand is waarvoor ik mag bidden. Het is een simpel gebed. Het verplicht je tot niets. Maar het is wel de intrede in het Koninkrijk van God. Het is wel die relatie die je begint met Jezus Christus. Is er hier iemand die zegt, ik heb nodig dat er met mij gebeden moet worden. Ik wil dat graag doen. Dat is mijn taak. Dat is mijn taak als dienaar van de Heere. Om te bidden met mensen die de Heere nog niet kennen. En als het zo iemand is, mag ik je hand zien. De Heere wil dat. De Heere wil in je leven een verandering brengen. Hij heeft me dat duidelijk geopenbaard. Hij wil in het leven van mensen veranderingen brengen. Hij wil mensen helpen. Te leiden. Is er hier iemand? Is er niemand om voor te bidden? Oké. Nou, dan gaan we naar het afronden van de dienst. Dan gaan we naar het ophalen van een offer. En mocht je je bedenken, je kan altijd nog komen dat ik met je bid. Of dat we samen bidden. Want de Heere, hij wil geweldige dingen in jouw leven gaan doen. Ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik dank u, Heere Jezus. Voor het plan dat u, Heere, met ons hebt, Heere. Heer, u hebt voor ons, Heere, een toekomst. Maar u hebt een toekomst voor een ieder die u hebt aangenomen als Heer en Verlosser. Als de enige die verlossing kan brengen. Ik dank u en prijs u, Heere, dat wij mogen gedenken dat u het grootste offer hebt volbracht. U hebt uzelf gegeven, Heere, als een offer. Voor ons, voor onze zonde, Heere. Heer, en ik dank u dat wij vandaag financieel iets mogen offeren aan u. Ik bid en vraag u dat u het wilt zegenen. Ik bid dat u elke hand die vandaag geeft ook, Heere, dat u die zegent, Heere. Op uw wijze, op een bijzondere manier. Dat de dingen, Heere, goed gaan in de levens, Heere. U weet het, Heere, wat er nodig is, Heere. Kom tot uw doel, Heere. Ik dank u en prijs u, Heere. In Jezus' naam. Amen.